Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst, waar en wanneer u ook meekijkt en meeleeft. In verbondenheid met Christus en met elkaar komen we hier samen voor het aangezicht van onze God. Namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen voor u. Vandaag is onze voorganger dominee Hilbrand van Eken, vlootpredikant namens de christelijk gereformeerde kerken bij de Koninklijke Marine. Van harte welkom en fijn dat u voorgaat hier. De collecte is vandaag voor het jeugdwerk binnen onze gemeente. U hebt er in de nieuwsbrief over kunnen lezen. In de komende week hebben we een drukke kerkelijke agenda. Een stille week met veel activiteiten. Graag verwijs ik naar de nieuwsbrief met de melding dat wij een heel diverse week tegemoet gaan met erediensten. Waaronder op donderdagavond met de viering van het heilige avondmaal hier in de lichtzijde. Onlangs hebben Martin en Marieke van Wijk, woonachtig in Buitenweg, gevraagd zich te mogen aansluiten bij onze gemeente samen met hun twee kinderen, David en Tobias. Ze waren tot voor kort belijdende leden van de PKN in Den Haag. U hebt hem misschien in de afgelopen tijd wel eens gezien hier in een van de kerkdiensten, maar vandaag zullen ze geen gastlid meer zijn, of gast meer zijn, maar lid. Ik heb me laten vertellen dat ze vandaag in de kerk zijn, en klopt dat? Ja, willen jullie gaan staan? Nou, welkom. Hartelijk welkom in ons midden en ik hoop dat jullie een fijne tijd en tegemoet gaan bij ons in de gemeente. Tot zover de mededelingen van de kerkraad en wij wensen u een gezegende eredienst toe.
Goedemorgen allemaal. Heel fijn om in uw midden te mogen zijn, om deze dienst te mogen leiden. 5 jaar geleden woonden wij nog in Delft en toen kwam ik hier wat vaker dan nu wij naar Den Helder verhuisd zijn. Maar des te bijzonderder om hier weer te mogen zijn, zo'n vertrouwd gebouw ook voor mij, en u te mogen voorgaan in deze dienst. Voordat we verder gaan, willen we eerst een moment stil zijn en onze afhankelijkheid belijden. En ik wil u graag uitnodigen om daarbij te gaan staan. En in een moment van stilte is er gelegenheid voor ieder van ons om persoonlijk een zegen te vragen over dit samen zijn. Namens deze God mag ik u groeten met de woorden: genade en vrede voor u, van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Zo mogen wij de stille week ingaan. Deze zondag wordt ook wel Palmzondag genoemd. En het eerste lied dat we met elkaar gaan zingen is het met het oog daarop uitgekozen. Lied 120, de versen 1 en 2.
Thank you.
Als vlootpredikant mag ik dus werkzaam zijn in Den Helder en ook meegaan met schepen als zij erop uitgaan, als ze op missie gaan. Op dit moment ben ik werkzaam bij de onderzeedienst. En wanneer er een zondag tijdens zo'n vaart valt, dan is er ook altijd gelegenheid om een bezinningsmoment te houden. We mogen dat doen aan boord. Dus voor de bemanning vrijwillig om daar naartoe te gaan. En tijdens zo'n bezinningsmoment mag ook de Bijbel opengaan, luisteren naar muziek. En een vast onderdeel van zo'n bezinningsmoment is ook altijd het aansteken van kaarsen. Want wanneer wij een kaars aansteken, dan brengen wij licht in de duisternis. En zeker als wij denken aan de duisternis van oorlog, van strijd, van geweld, dan is licht een heel krachtig symbool. En wij denken er in de kerk daar ook bij aan Jezus Christus, de Heer der Heren, de Koning der Koningen. Als vlootpredikant heb ik ook deze stola gekregen en die neem ik ook altijd mee en aan boord mag ik die dan ook dragen. En als verbondenheid daarmee draag ik hem nu ook in de kerken. Graag wil ik aan het begin van deze dienst ook 3 kaarsen aansteken. Want de situatie in de wereld, die is er niet beter op geworden. Het is erg onrustig, u weet daarvan. En ook nu zijn er weer veel militairen onderweg, ook namens ons land, voor vrede en veiligheid. En ik steek 3 kaarsen aan. En de eerste kaars die ik aansteek, daarbij denken we dan aan al die gebieden waar het zo onrustig is. Waar zoveel geleden wordt. Waar slachtoffers zijn. Waar pijn is, waar verdriet is. En in verbondenheid met hen of hen gedenken wij wanneer ik de eerste kaars aansteek. Wanneer militairen van huis zijn, is dat niet eenvoudig. Zeker nu die dreiging zo reëel is en er ook een schip is naar de Rode Zee, waar eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog voor het eerst een Nederlands schip onder directe dreiging van vuur komt, is dat niet eenvoudig. Dus daarom denken we bij het aansteken van de tweede kaars aan alle militairen op het water, maar ook op het land of in de lucht die zich inzetten voor vrede en veiligheid. En als mensen weggaan, dan zijn er ook altijd mensen die thuis blijven. We noemen dat het thuisfront. En soms is het voor het thuisfront nog wel moeilijker dan voor de militairen die onderweg zijn. Omdat juist het thuisfront continu in onzekerheid is. Hoe zal het gaan met mijn geliefde? Met mijn man, met mijn vrouw, met mijn kind? En daarom willen we bij het derde kaarsje dat we aansteken, denken aan het thuisfront. En ook dat doen we altijd aan boord. En aan boord geeft dat een bijzondere verbondenheid ook van de militair met hun familie. Met hun vriend, met hun vriendin, man, vrouw en familie. Zo staan we aan het begin van deze dienst stil bij deze onrustige wereld waarin we leven. En hoe daar licht mag schijnen. Het licht van Christus, het licht van het evangelie. En van dat evangelie mogen we ook horen in deze dienst. We gaan nu luisteren en met elkaar zingen. Een medley die geleid wordt door de band. En we laten dat met elkaar gebeuren.
komt mijn ziel op adem.
Voel je vrij om ook mee te zingen.
Ontmoet ons hier.
Ja, zo mochten we een moment van inkeer hebben. En willen nu met elkaar ook bidden. En ik wil u graag voorgaan in dat gebed. En Fien, die vierde afgelopen maandag haar vierde verjaardag. En daar willen we de Heer ook voor danken. Mag ik u in jou voorgaan in gebed? O machtige God, trouw Vader. Dank u wel voor de vrijheid waarin wij mogen leven, waarin wij deze dienst kunnen houden, waarin wij zo samen kunnen komen of thuis de dienst kunnen meemaken, kunnen zingen, kunnen bidden en luisteren naar uw woord. We zijn ons bewust dat dat geen vanzelfsprekendheid is, dat we leven in een wereld die onrustig is, waar zoveel gebieden zijn waar strijd is, waar een oorlog woedt. Waar de rust waar we hiervan kunnen genieten niet is. Waar mensen op de vlucht zijn. Waar continu dreiging is. Trouwe God, wij danken u dat wij zo hier deze dienst kunnen houden. En tegelijkertijd bidden wij u voor al die plaatsen waar onze gedachten naartoe gaan. Als we denken aan die onrust. Trouwe God, wij bidden u, wilt u zich blijven ontfermen over deze wereld. En dan danken wij u dat wij deze week Goede Vrijdag en het paasfeest mogen vieren. Dat we zo stil mogen staan bij hoe u, Heer Jezus, naar deze wereld gekomen bent. Hoe u verschil heeft gemaakt. En hoe er bij u werkelijk iets nieuws begonnen is. En wilt u ons steeds weer opnieuw aanraken met dat geweldige evangelie. Die machtige boodschap. Dat met uw komst, Heer Jezus, er werkelijk iets nieuws gekomen is. Wij bidden zo om uw zegen over deze dienst. Alles wat er gebeurt. Voor de mensen die hier zijn. Voor de mensen die elders de dienst meemaken. Voor jong en oud. Heere, wees met uw geest bij ons. We danken u. Ook met Fien Tichelaar, dat zij haar vierde verjaardag mocht vieren. En we bidden u, ook voor het nieuwe jaar, wilt u haar nabij zijn. In alles wat ze doet. Trouwe God, zo leggen wij al onze gebeden voor u. En vragen u, wilt u ons gebed horen? In Jezus' naam. Amen. We gaan nu luisteren naar de schriftlezing. En normaal gesproken, wanneer er een televisieprogramma komt met schokkende beelden, komt er vaak een waarschuwing in beeld. 16 plus of zo, u kent die symbooltjes wel. In de kerk zijn we dat niet zo gewend. Maar Jeremia 9, daar wordt een beeld gebruikt wat bijna 16 plus is. Dus misschien kunt u daar ook thuis dan nog even rekening mee houden in het gesprek met de kinderen. Want het kinderlied en het kindermoment is daarna pas. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Jeremia 9, een klaaglied over de verschrikkingen van geweld en oorlog. En daarna uit 1 Korinthe 1, hoe Paulus de gemeente van Korinthe aanspreekt en vooral aanmoedigt om trots te zijn op wat Christus gedaan heeft en wat het geloven in hem betekent.
Ja, uit Gods woord mag ik twee gedeelten lezen dus. Eén deel uit het Oude Testament en één deel uit het Nieuwe Testament. En ik verklap alvast, in het tweede deel wordt verwezen naar een tekst uit het Oude Testament. Eerst is Jeremia 9, vers 16 tot 23. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Kijk rond, roep de klaagvrouwen, vraag of ze komen. Roep de wijze vrouwen bijeen. Zeg, laten ze zich haasten om voor ons een klaaglied te zingen. Dan vloeien onze tranen, dan baden onze ogen in water. Hoor, er klinkt een klaaglied uit Sion. Ach, we zijn te gronde gericht. Hoe groot is onze schande. We moeten ons land verlaten. Ze hebben onze huizen verwoest. Vrouwen, luister naar de woorden van de Heer. Open je oren, hoor wat hij zegt. Leer jullie dochters weeklagen, leer elkaar dit klaaglied. De dood is door onze vensters binnengeklommen. Hij is onze paleizen binnengedrongen. Hij maait de kinderen neer in de straten, roeit de jeugd uit op de pleinen. Dit zegt de Heer. De lijken liggen als mest op het land, als halmen achter de maaiers, door niemand opgeraapt. Dit zegt de Heer. De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid. De sterke niet op zijn kracht. De rijke niet op zijn rijkdom. Wil iemand zich op iets beroemen? Laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent. En inziet dat ik, de Heer, dit land liefde schenk. En rechtvaardigheid en recht. Want daar schep ik behagen in, spreekt de Heer. Het tweede deel is uit 1 Korinthe 1 vers 18 tot 31. Daar staat boven de ware wijsheid. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven. Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen. Het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En daarom besloot hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Maar u bent door hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig, en in hem zijn wij verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.
Ik denk dat dan het kinderlied zingen gaan nu zingen, toch? Ja. En mogen de kinderen nu al naar voren komen? Of straks? Na het lied, ja.
Zo, jullie zijn weer met lekker veel. Goedemorgen. Wie weet waar we het vandaag over gaan hebben? Petrus, nou heel goed. Ja, hè? Petrus liedje ging erover. Zeker, maar we hebben het ook al 5 keer eerder over Petrus gehad, toch? Ja, toch? 5 keer eerder. Hey, en wat me nou aan die 5 keer is opgevallen. Ik heb even heel hard zitten nadenken waar het nou iedere keer over ging. En wat me was opgevallen aan al die 5 keer. Dat Petrus, dat het over iets van Petrus ging. Iets van Petrus. Weten jullie nog wat? Nee, als je op de platen kijkt achter je. Kan je nu niet zo goed zien. Weet jij het nog? Wat dan?
Dat ze ineens in slaap vielen.
Ja, dat ze in slaap vielen. Hè? Dat Petrus in slaap viel. Nou, en al die dingen. Petrus, jij bent de rots. En Petrus die niet wilde dat Jezus zijn voeten ging wassen. En Petrus die in slaap viel. Petrus die zo, tjak, het oor van die soldaat afsloeg met zijn zwaard. Weten we dat allemaal nog? Ja, hè. Nou, dacht ik bij mezelf. Die Petrus, hè, dat is me wel een man. Toch? Hele bijzondere vent, of niet? Ja. Maar toen bedacht ik me opeens. Die Petrus is eigenlijk gewoon heel gewoon. En dat gaan we eens even testen. Want let maar eens op. Ik ga gewoon aan alle mensen in de kerk, ga ik gewoon vragen aan hun. Wat zij zouden doen. Of dat hun zou kunnen gebeuren. En dan gaan we denk ik ontdekken dat Petrus een heel gewone man is. Want let maar eens op. Want wie van de mensen uit de kerk zou ook wel zeggen, willen uitroepen dat Jezus de Zoon van God is? Jij mag meedoen, tuurlijk. Nou moet je kijken hoeveel vingers. Echt superveel. En dat zei Petrus ook. En toen zei Jezus, jij bent mijn rots. Dus nou, allemaal rotsen in de kerk, zie je het? En toen, de volgende die we hebben gehad, was dat Petrus tegen de Heer Jezus zei, nee Jezus, ik wil niet dat u mijn voeten gaat wassen. Want u bent God, Gods zoon. Nee, dat wil ik niet. Toen zei hij, nou, was me dan maar helemaal. Wie wil er allemaal door Jezus gewassen worden? Helemaal. Moet je kijken. Kijk al die vingers. Al die vingers, maar let op, hè. Nu moeten ze wel eerlijk zijn. Want wie is er wel eens in slaap gevallen tijdens het bidden of tijdens de preek? En kijk, dan gaan ze veel voorzichtiger, hè, die vingers. Sommigen doen zo. Zo doen ze, ik zag het. Kijk maar, ik zag zo heel voorzichtig, zo. Ja. Ik wel, hoor. Ik ben wel eens in slaap gevallen tijdens het bidden. Ja. Hey, en wie zou willen vechten voor Jezus? Wie zou ook wel met dat zwaard zo... Dat is wat voorzichtiger, hè? Ja. Nou, dan niet met zwaard, maar wie zou willen vechten voor Jezus? Ja, dan zonder zwaard dan. Zonder zwaard. En vandaag... vandaag gaan we het hebben over Petrus. Die zegt van... Jezus is opgepakt. En dan gaat Petrus op de vlucht. En hij was eerst heel stoer, hè, want hij zei, Jezus, ja, ik blijf bij u, echt. Ik zweer het, we zongen het net, hè. Ik zweer het. Ik zweer, toch? Zeggen jongens ook allemaal nu op straat, ik zweer. Maar ja, nou zei Petrus ook, ik zweer het. Ik doe het echt, ik blijf bij u. En toen zei hij 3 keer, nee, ik ken Jezus niet. 3 keer. En toen ging de haan kraaien. Kijk maar, zie je de haan op de plaat? Ja. 3 keer. Nou zullen we nog 1 laatste vraag stellen. En dat is wel een moeilijke vraag voor de gemeente. Maar wie zou dat ook doen? Wie zou ook zeggen, Jezus, ik ken u niet, als je leven op het spel staat? Ja, hè? Dat is een hele moeilijke vraag. En die hoeven de mensen niet te beantwoorden, maar ik beantwoord hem wel. Ik zou ook 3 keer jokken, denk ik. Ja. En daar gaan we het over hebben in de kinderkring. Maar je ziet, je hebt gemerkt aan al die vingers die de lucht in gingen, dat Petrus ook maar een heel gewone man was. En dat er heel veel Petrussen en Petra's in de kerk zitten. Wij gaan naar de kinderkring, gaan we er meer over horen.
Gelukkig hoef ik niet in die verleiding te komen het zwaard te gebruiken. Want ik draag wel een uniform, maar geen wapen. Ook geen sabel in het officiële uniform. Dus dat is dan weer het voordeel van predikant te zijn. Je hoeft geen wapen te dragen. Graag wil ik met u stilstaan bij de gelezen gedeelte uit de Bijbel. En daarna in als antwoord, als amen, lied zingen uit het liedboek voor de kerken. Het lied Alle roem is uitgesloten. Ja, dat woord gebruiken wij niet zo heel veel meer, denk ik. Roem, beroemen, zoals de Bijbelvertaling het geeft. Ik zat te denken, wat is een goede vertaling? Of hoe zou je het anders weer kunnen geven? Nou, zelfs de nieuwe Bijbelvertaling is toch gebleven bij het woord beroemen. Het is nog niet zo eenvoudig. Misschien trots zit er dichtbij, maar toch ook weer niet helemaal. Misschien heeft iemand een suggestie. Maar ja, wat is het waar je echt het allerblijst van wordt in je leven? Misschien zou je het zo moeten omschrijven. Waar beroem je op? Nou, dan zegt de Heere God, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent. En inziet dat ik, de Heer, dit land liefde schenk, rechtvaardigheid en recht. Want daar schep ik behagen in, spreekt de Heer. En inderdaad, bij de schriftlezing werd het al gezegd, het is die tekst die Paulus aanhaalt, die hij trouwens meerdere keren aanhaalt in zijn brieven. Maar we hebben samen uit het eerste hoofdstuk van Korinthe gelezen, waar hij die aanhaalt in het laatste gedeelte. Waar staat, u bent door hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig. En in hem zijn wij verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. En dan komt hij. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Geliefde gemeente, ouderen en jongeren. De gevolgen van oorlog zijn werkelijk verschrikkelijk. En we zien het nu weer op tv of op de media die u volgt. En misschien kennen we het zelfs uit eigen ervaringen. Of uit verhalen uit eerste hand. Als we met mensen werken of ontmoeten die uit die gebieden komen. Compleet verwoeste steden. Compleet verwoeste landschappen. Mensen die ronddolen op zoek naar beschutting en eten. Ik zag zelfs op X, voormalig Twitter, dronebeelden vanaf het front in Rusland en Oekraïne. Waar we zien hoe zelfs de dode lichamen blijven liggen. En elke cultuur, waar je ook komt in deze wereld, daar vind je respect voor de doden terug. Normaal gesproken, als iemand overlijdt, dan is er in elke cultuur een ritueel rondom de omgang met het lichaam. En waar dat niet meer gebeurt, waar lichamen op het land blijven liggen, daar is werkelijk het laatste greintje menswaardigheid verdwenen. In Jeremia 9... lezen we dus wat God daarvan vindt. De Heere God zelf roept op om een klaaglied te zingen. Als deze dingen gebeuren. En hij zegt, kijk rond. Roep de klaagvrouwen. Vraag of ze komen. Roep de wijze vrouwen bijeen. En met wijs wordt dan bedoeld degene die daar heel goed in zijn. De bekwame vrouwen. En zij moeten dan een klaaglied zingen over die verschrikkingen waar we het net over hadden. En vanaf vers 20, als u uw Bijbeltje nog erbij heeft, kunt u dat zien. Vanaf vers 20 wordt de dood zelfs voorgesteld als een persoon die niemand spaart. De dood maakt daarin ook geen onderscheid tussen arm of rijk. Hij klimt zelfs de paleizen binnen. De dood maakt geen onderscheid tussen jong en oud. Kinderen die normaal spelen op de straten worden niet gespaard. En de jeugd die met elkaar rondhangt op het plein, zij zijn niet veilig. De dood is niets en niemand ontziet. Laten we een klaaglied zingen, roept de Heer God op. Dan vloeien onze tranen, dan baden onze ogen in water. Ja, hoe heeft het zover kunnen komen? Wel, Jeremia 9 is geschreven in een situatie van een grote dreiging. In de dagen van Jeremia was die dreiging ontstaan na jarenlang wanbeleid. Een beleid waarin geen rekening meer gehouden werd met recht en gerechtigheid. En waar ook de liefde steeds meer op de achtergrond verdreef. Ja, wel liefde voor zichzelf, maar niet meer voor de medemens, voor de naaste. Juda, daar spelen zich deze dingen af, onderdeel van het koninkrijk Israël, daar werd de wet van God niet meer nageleefd. Die goede wet van God, compleet genegeerd. En daarom roept de Heere God Jeremia om de mensen daar weer aan te herinneren. Aan wie God is. Aan wat Hij gezegd heeft. Hoe Hij wil dat wij mensen met elkaar omgaan. En hoe Hij wil dat het belangrijkste is de liefde tot Hem en tot de naaste. En daaruit voortvloeiend al die goede geboden van Hem. Die gestoeld zijn op recht en rechtvaardigheid. Maar ook zelfs in het koninkrijk Juda was de situatie zo gekomen dat nog maar weinig mensen zich daarin hielden. Met de koning voorop. Maar hij omringt door groepen mensen. En daarom spreekt Jeremia in het specifiek 3 groepen hier aan. De wijzen, de sterken en de rijken. En hij zegt, jullie moeten niet roemen, niet trots zijn in wat je zelf hebt bereikt. Ja, want die wijzen, dat waren de raadgevers van de koning. De koning stond aan het hoofd, maar hij omringde zich met wijzen om hem van goede raad te voorzien. En in de tijd van Jeremia hoorden daar ook zelfs de priesters en de profeten bij. Maar naast hem, die wijzen die Jeremia hier op het oog heeft, waren geen mensen die ware wijsheid verkondigden, zoals te vinden in het woord van God, maar alleen nog maar zeiden wat de koning wilde horen. Want ze beseften zich, als wij andere dingen zeggen dan de koning wilde horen, dan zijn wij onze baan kwijt. Dan verliezen wij onze positie. Dan stuurt de koning ons weg. En daarom zeiden ze precies wat de koning wilde horen. En waren ze trots op hun wijsheid, op een positie die ze daardoor hadden gekregen aan het hof. Maar dat had nog weinig te maken met recht en gerechtigheid. En voor de sterken was dat niet anders. Dat waren de legerleiders, de mensen die door eigen kracht opgeklommen waren in de ranken in het leger. In de rangen in het leger. Een positie hadden gekregen en deden wat de koning wilde. Want ze wisten, als we dat doen, dan zitten wij dicht bij de macht en blijven wij er ook. En ze waren trots op hun eigen carrière en hun gang en wat ze bereikt hadden in het leven, zo dicht bij de koning. En dat gold eigenlijk hetzelfde voor de rijken. De rijken die Jeremia hier op het oog heeft. Dat waren mensen die dankzij hun vermogen ook tot de kring van de koning waren gaan behoren. Rijkdom vergaard hadden maar vaak ook op een manier ten koste van anderen. Want naast de liefde en te gehoorzaam zijn aan de wetten van de Heer, die zijn niet altijd goed voor de business, zo dachten zij. En Jeremia kwam om die reden in conflict met deze groepen. Omdat Jeremia hen weer terug wilde brengen bij de goede wet van God. Bij rechtvaardigheid. Bij liefde. Bij het leven zoals God dat bedoeld had. En Jeremia, die spreekt hen aan. Laat je niet voorstaan op je eigen wijsheid. Niet voorstaan op je eigen kracht. Niet voorstaan op je geld. Maar wil je werkelijk trots zijn op iets, wees dan trots in het kennen van God. Want dat mag Jeremia namens de Heere God hier aan deze mensen brengen, in deze situatie. Wil iemand zich op iets beroemen, wil je ergens trots op zijn in het leven, laat je dan beroemen op Hij die mij kent. En inziet dat ik, de Heer, dit land liefde schenk. Dat is waar het om gaat. En daarbij hoort die rechtvaardigheid en recht. Want geen vrede zonder recht. En geen recht zonder vrede. Want, zegt de Heere God, daar schep ik behagen in. Daar wordt de Heere God blij van. Dat is wat Hij wil. Dat heeft Hij voor ogen met deze wereld. Dus zo vind je hier in de Bijbel, in dat indrukwekkende hoofdstuk 9, eigenlijk twee dingen naast elkaar. Aan de ene kant dat hele trieste en ontroerende beeld van de situatie die wij mensen er soms van maken als wij oorlog met elkaar gaan voeren. En wat dat teweeg brengt en hoe er daardoor ieder menselijk respect uiteindelijk verdwijnt. En daarnaast zet de Heere God dan hoe Hij wil dat wij met elkaar omgaan. En hoe het Hem gaat om recht en gerechtigheid. En om het leven in liefde. En je proeft hier de spanning van hoe zullen die twee ooit bij elkaar komen. Want als de Heer ziet wat wij mensen ervan maken, dan gaat zijn oordeel daarover. En Jeremia was daar volstrekt duidelijk over. Dat onrecht kan niet voor hem bestaan. En ieder die daarbij betrokken is, zal zich ook moeten verantwoorden voor hem. Maar dat komt ook heel dichtbij. Want hoe zit het dan met het onrecht in mijn leven? En in ons leven? En hoe gaan wij eigenlijk met elkaar om? En dan, zoals we begin van de dienst ook ons realiseren bij het zingen van dat lied, ja, dan gaat dat ook over mijn leven. En in het licht van deze God kan ik dan zelf ook niet bestaan. En zo zie je dat je hier in het hart van het Oude Testament al die spanning proeft van hoe kan dit ooit goed komen? Hoe kunnen wij mensen ooit weer leven? En hoe kunnen wij verder komen? En dan vieren wij deze week de stille week. Waarin we gedenken dat de Heere God zelf zijn zoon gegeven heeft. En dat Jezus bereid was om in deze wereld te leven. Dat Jezus bereid was dat oordeel van God te dragen. En dat Jezus zo verzoening heeft willen brengen. Aan dat kruis waar liefde, rechtvaardigheid en recht samenkomen. Waardoor er door Jezus werkelijk een nieuw begin mogelijk is. En we Pasen mogen vieren. Jezus die opstaat uit de dood. En laat zien dat Hij zoveel sterker is dan al dat onrecht. En al dat verdriet. En al die zonden. Naast Jeremia hebben we dus ook die tekst uit Korinthe gelezen. Want Paulus ziet in de kerk van Korinthe eigenlijk dezelfde dynamieken weer terugkomen als in de dagen van Jeremia. Mensen die ook vol waren van zichzelf. Van hun eigen wijsheid. Mensen die op grond van hun eigen verworven positie, zelfs in de kerk, dachten ze een streepje voor te hebben. En Paulus, die wil hun blik weer veranderen. En wat hij doet in dit gedeelte is dat hij eigenlijk zegt, lieve mensen, kijk nou niet daarin naar jezelf. Naar wat je zelf bereikt hebt. Wat je zelf denkt in te brengen. Maar zoek het bij de Heer Jezus. Bij Christus. Want bij Hem moet je zijn. In Hem vind je alles wat je nodig hebt. En in Hem is het leven te vinden. En dat is een lastige boodschap. Een moeilijke boodschap ook voor ons. Want we leven in een tijd waarin precies andere dingen gezegd worden. Dat was in de dagen van Paulus al zo, maar de dagen van vandaag is dat niet anders. We leven in een tijd waarin gezegd wordt, het gaat juist om wat je bereikt in de wereld. Het gaat juist om jouw carrière en daar ben je zelf verantwoordelijk voor. En je kunt vooral trots zijn als je heel veel geld bij elkaar krijgt. En je ziet de mensen. En je kunt bij jezelf ontdekken hoe druk je daarmee kunt zijn. En hoe makkelijk het is om juist daar je identiteit in te vinden. Omdat we van jongs af aan met die boodschap groot worden gebracht. Het gaat erom wat jij bereikt. Het gaat erom welke positie jij hebt. Het gaat erom hoeveel geld jij uiteindelijk kunt laten zien dat je hebt. Maar de boodschap van de kerk, de boodschap van Jezus Christus, de boodschap van God zelf, is radicaal anders. Daarin gaat het niet om wat wij bereiken. Daarom gaat het niet over onze positie. Maar daarin gaat het om Jezus Christus en het kennen van Hem. Want Hem hebben we nodig. Hem hebben we nodig juist voor die verzoening. Juist hebben we nodig. Hem hebben we nodig om staande te blijven in deze wereld. Omdat Hij dat fundament onder ons leven geeft, wat wij zelf niet kunnen leggen. En omdat Hij die recht, dat recht brengt, waar wij zelf steeds in tekort schieten. En omdat Hij ons wil leren om te leven zoals Hij dat van ons vraagt. En daarom wijst Paulus ook zo nadrukkelijk op die kruisiging. Op dat kruis van Christus, waar dat allemaal samenkomt. Door geloof in Jezus, door in het geloof verbonden te zijn met Hem, neemt de Heer God ons weer aan als zijn kind. In Jezus ontvangen wij vergeving van onze schuld. En in Jezus mogen wij dan delen ook in zijn opstanding. En als je dat weet, dan weet je dat dat klaaglied over de dood, wat we lazen in Jeremia, ook niet het laatste is. En dat dat klaaglied over de dood ook vandaag niet het laatste is. Eigenlijk heeft Jezus daar een prachtig voorbeeld van gegeven in zijn leven toen hij onder ons was. Want op een gegeven moment komt Jezus in een huis waar de dood door een venster al was binnengeklommen. En dan bedoel ik de geschiedenis waarin Jezus een huis binnenkomt waar een meisje gestorven was. Het dochtertje van Jairus. En in dat huis waren de klaagvrouwen al aanwezig. En ze klaagden terecht over die situatie. Want wat is er verdrietiger dan het sterven van een kind? Maar als Jezus daar komt, dan stuurt Hij die klaagvrouwen weg. En dan schopt Hij de dood het huis uit. Want Hij pakt de hand van dat meisje en zegt, meisje, sta op. En ze staat op. En daarin zie je wat het kruis betekent en wat Pasen betekent. Daar zie je waarom Jezus moest komen. En daar zie je hoe bijzonder het is om Jezus te mogen kennen. En ik begon deze verkondiging met het lezen van het indrukwekkende klaaglied. En als we de beelden op tv zien, dan kunnen we het zo meezingen. En kunnen we zo meetreuren. Maar na Goede Vrijdag en Pasen weten we dat er meer is om over te zingen. En daarom is het ook zo fijn om iedere zondag bij elkaar te komen op de dag van de opstanding. Jezus Christus is Heer. En wie hem kent, mag leven. Ja, in dit geloof mag je leven. En in dit geloof kun je sterven. Want de dood heeft niet meer het laatste woord. Amen. willen met elkaar gaan bidden en danken. Trouw God, ook ons kunnen de tranen over de wangen lopen als we het leed dat er is tot ons door laten dringen. Zoveel lijden, zoveel oorlog, zoveel verwoesting. Zo dichtbij kan de dood worden, komen tot in ons eigen huis. Dank u wel, Heere, dat we mogen weten dat u daar geen behagen in stelt. Maar dat het u gaat om uw liefde, dat u ook aan deze wereld wil schenken. Dat u gaat om rechtvaardigheid en recht, dat u daar behagen in schept. En dat het daarom erop aankomt om u te kennen. En Heere, dank u wel dat wij u mogen kennen in uw Zoon, Jezus Christus. Hij die gekomen is om te lijden en te sterven. Hij die in ons huis wil zijn waar de dood zo dichtbij gekomen is. Maar woorden spreekt van leven. En de toekomst weer wil openen. En Heere, wilt u dat ook in ons leven doen? Als wij worstelen met verdriet. Of met de zonde. Met verslaving. Op welke manier wij dan ook gebonden zijn in deze wereld. Heere, maak ons vrij. En leer ons leven uit wat u ons wil geven. We danken u voor uw genade. Wij danken u voor uw liefde. Wij prijzen uw grote naam.
Heer, in dit gemeentegebed willen we bij u komen om u allereerst te danken dat we hier in alle rust en in alle vrijheid bijeen mogen komen. Dat zijn we ons bewust en maakt ons klein. Heer, we willen u danken voor de heidag gisterochtend samen met alle Amstdagers. Een mooie ochtend met bezinning op het geschenk van onze kerkelijke gemeente. Alle gaven, rijkdom en uitdagingen. We zijn u dankbaar voor de manier waarop alle Amstdagers leiding mogen geven aan en zorgen voor onze gemeente en al haar leden. Heer, we maken ons zorgen over broers en zussen die we niet meer kunnen bereiken en die we niet meer zien in onze samenkomsten. Heer, we bidden om wijsheid, om er te zijn voor allen, en dat we werkelijk samen Christus navolgen, en dat we elkaar hierin behulpzaam zijn. Heer, we danken u voor de komst van Martin en Marieke van Wijk en hun beide zonen in onze gemeente. We bidden dat ze zich thuis mogen voelen en samen met ons mogen leven uit Christus en tot Gods eer. Heer, Dineke Vonk is afgelopen maandag geopereerd en woensdag thuisgekomen uit het ziekenhuis. Nu moet ze verder aansterken en mag ze de komende weken erg weinig doen. We danken met haar en Gerard voor de geslaagde operatie en bidden om verder herstel. Heer, we hoorden dat Henny Bosman afgelopen donderdag een hartinfarct gekregen heeft en op dit moment verblijft in het Alreine ziekenhuis in Leiden. Dinsdag en woensdag hoopt Henny gedotterd te worden in het LUMC en krijgt ze stents, wat niet zonder risico is op haar leeftijd, Heer. We bidden voor rust en vertrouwen voor Henny, voor een goede operatie. We bidden ook voor haar kinderen en kleinkinderen. Ook in deze situatie weten we ons geborgen in uw veilige vaderhand. Heer, we danken u voor de kerkraadsvergadering van afgelopen maandag, waarin we ook spraken over de talstelling, over de erediensten en het pastoraat en de voorbereidingen op het vertrek van Arie en Jolanda. Heer, we zijn blij dat Arie en Jolanda hun bijdrage vol enthousiasme blijven leveren en we vragen u of u wil zorgen voor continuïteit in het ambtswerk. En daarom, Heer, zijn we zo blij en dankbaar voor het voortschrijdend herstel van Matthijs Biewinga. Voor het project van Bijbel luisteren dat hij in afgelopen weken mocht doen samen met Jaap van Sliedrecht. En danken we u voor de inspiratie die hij via zijn Marcus-overdenkingen ons in de nieuwsbrief geeft. Vorige week mocht Matthijs met zijn gezin in de kerk zijn en toen zijn schoonvader voorging. En gaandeweg mag hij steeds meer zichtbaar zijn in zijn roeping en opdracht. Heer, we bidden om verder herstel. En we danken u ook voor de verjaardag van Mirjam afgelopen dinsdag. We danken u, Heer, dat u haar ook de laatste 3 jaren heeft gedragen. Heer, we danken u voor het project Bijbel luisteren de afgelopen weken. Het heeft veel betekend voor de tientallen deelnemers, maar ook danken we u voor de verhalen via nieuwsbrief en in Scipio. En het heeft ons mogen helpen bij de voorbereidingen op het gedenken van het lijden en sterven van onze Heer Jezus en zijn opstanding. Heer, we danken u voor de Alpha-cursus op woensdagavond in het Kompas. Voor de goede en open gesprekken. En wat is het toch mooi om te zien hoe het verlangen groeit onder de deelnemers om God echt te leren kennen. Heer, we bidden ook voor de leiding van deze Alpha-cursus. Heer, vrijdagavond was het alweer de laatste avond van de primary course. 8 vaak jonge stellen investeerden in hun relatie. We danken u dat de Bijbelse principes als trouw, toewijding, elkaar respecteren en vergeving zo mooi aan bod komen. En daarom bidden we ook om sterke relaties voor deze stellen. Heer, we bidden voor de collecte, deze keer voor het Bijbelproject van het jeugdwerk in het Lichtbaken. Het samen bestuderen van uw woord met goede nieuws voor alle generaties en alle tijden. Heer, we vragen om uw nabijheid de komende dagen, de stille week. Luisteren, zingen, gedenken, de viering van het heilig avondmaal. We zijn echt dankbaar voor alle vrijheid en ruime mogelijkheden om te ontvangen en om te delen. Heer, we bidden voor onze Joodse medeburgers die gisteren en vandaag het Purimfeest vieren. En het denken hoe het Joodse volk ooit gered is uit de hand van de antisemiet Haman, zoals beschreven in het Bijbelboek Esther. We zijn dankbaar voor de inspanningen die in Zoetermeer worden gedaan voor verdraagzaamheid tussen alle religies. Zo kreeg onlangs de aanwezigheid van rabbijn Zoetendorp samen met een aantal christelijke geestelijken bij een iftar belangstelling van zelfs de Amerikaanse ambassadeur. Heer, we bidden dat het slechts niet blijft bij uiterlijk vertoon of een inspanning van idealisten. Heer, zo leggen we onze grote zorg over brede onverdraagzaamheid, ook in onze stad, maar ook in ons land en daarbuiten, aan u voor. We bidden zo ook voor de bewoners van het AZC en voor andere statushouders en vluchtelingen waarmee we contact hebben. In deze tijd van gedenken, voor vele religies, onder andere de Joden, de Hindoes, de moslims en christenen, mogen we er voor hen zijn. Niet alleen in contact en opvang, maar ook in gebed. Zo danken we u ook voor de open kerk en het babbelen. Heer, als laatste komen we tot u, waarbij wij de verzoening centraal stellen. We bidden dat de verzoening door Christus historische realiteit mag zijn in ons leven. Wat we volgende week zullen belijden in de stille week. Maar we bidden ook voor verzoening tussen de volkeren, waar zoveel spanning wordt verricht, gesymboliseerd door pogingen om verdere escalatie in de Gazastrook te voorkomen en de nood te lenigen van alle, ook van de moordpartij op 7 oktober en de oorlog in Gaza die gaande is. We leggen aan u voor wat er in Moskou is gebeurd. Zoveel vragen over het waarom en door wie. We bidden voor de slachtoffers en de nabestaanden, bidden om wijsheid voor overheden, ook voor Poetin en de zijnen. Ook om goed te reageren en dit vreselijke voorval niet te gebruiken voor eigen gewin. Heer, we bidden voor Oekraïne, voor hun strijd tegen het kwaad en voor vrijheid en gerechtigheid. We weten ons verbonden, ook door Marianne Jansen via haar werk en door Harro Fleurke die daar nu op bezoek is. En wat fijn dat Marianne volledig terug voor een korte vakantie nu in ons midden is. Heer, we bidden om wijsheid voor onze overheden, om verzoening te bewerken, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid in Zoetermeer en onze woonplaatsen nationaal en internationaal. Heer, en als laatste bidden we ook voor dominee Van Eken, dat hij en zijn collega's onze militairen tot steun mogen zijn. Hem mogen bemoedigen in deze voor onze militairen spannende tijden. Ook voor zeelieden kan de opgave eenzaam en moeilijk zijn. We bidden dat dominee Van Eken harten mag openen, mag werken aan vrede en de verzoening door Christus mag verkondigen. Heer, we dragen dit gebed zo aan u op in de wetenschap dat u onze liefhebbende Vader bent en dat we deze dingen van u mogen vragen. In Jezus' naam alleen. Amen.
Je zou kunnen zeggen, we zetten ons gebed voort door het zingen van lied 285. Geef vrede, Heer, geef vrede. Verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen willen belijdenis doen van het apostolisch geloof. En ik wil u graag uitnodigen om daarbij te gaan staan. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen. Ik denk dat u weer even mag gaan zitten, want de kinderen komen terug en dan is er gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna, als de kinderen weer binnen zijn, zingen we met elkaar het lied Jezus overwinnaar. En ik stel voor om dat dan wel weer staande te doen.
Vanuit de diaconie is mij gevraagd om vanmorgen een korte toelichting te geven bij de collecte. Nou, als jeugdwerker doe ik dat natuurlijk graag, want hoe fijn is het dat vandaag de collecte voor het jeugdwerk is. Daar ben ik natuurlijk erg blij van. En het werd net in het gebed al even genoemd waar we deze collecte onder andere voor willen gaan gebruiken. Wij komen hier op dinsdagavond wekelijks bij elkaar met de jongeren vanaf de brugklas tot 18 jaar. Om de vrijdagavond komen we hier bij elkaar met jongeren van groep 7 en 8 van de basisschool. Er is een groep 18 plus jongeren actief die met elkaar een bijbelstudiegroep vormt. Kortom, er gebeurt van alles bij de jeugd. En wij missen daar eigenlijk op dit moment de bijbelvertaling die wij ook hier in de kerk gebruiken, namelijk de MBV 21. En daarnaast de bijbel in gewone taal. Wij zouden die twee heel graag willen aanschaffen voor het jongerenwerk. Op de, wat hebben jullie nou toch voor geweldigs allemaal. Prachtig waarmee jullie binnenkomen. Ik raak helemaal mijn verhaal kwijt met al dat moois. Geweldig. Zullen we even applaus doen voor de kinderen eerst? Wat hebben ze mooi gemaakt. Fantastisch. Echt geweldig. Nou, om een lang verhaal kort te maken. En ook jullie komen met van die fantastisch mooie dingen binnen. Wij willen heel graag de Bijbel in gewone taal aanschaffen. Op de EO Jongerendag wordt ook de nieuwe versie daarvan gepresenteerd. Daar willen we er heel graag een paar van aanschaffen. En we willen heel graag de MBV 21 hebben voor de jongeren. Nou, als u nou allemaal flink geeft, dan kunnen we een flink aantal Bijbels voor ze aanschaffen. En dan beloven we dat als u hier nou eens een keer een bijeenkomst heeft, dat u ze best eens mag lenen. Oké? Okay? Dank u wel vast.
Oh,
En zo mogen wij weer vanuit deze dienst naar ieder naar zijn of haar eigen plek gaan onder de zegen van de Heer. Ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.
Bij u is de bron.